onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, dien groten God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilige arm wrocht heel naar leed. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 98. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen we van de 93ste psalm het vierde vers. En daarna wordt u gelezen allereerst uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 5 de eerste 11 versen en vervolgens Johannes 21. En daarvan vers 1 tot en met 14. Dus als schriftlezing wordt u genoemd Lucas 5, 1 tot en met 11, Johannes 21, 1 tot en met 14, na de geloofsbelijdenis en Psalm 93, het vierde vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Te lezen Lucas 5, de eerste 11 verzen. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer van Genezareth. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem, dat hij een weinig van het land afstak, en nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte, en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen in en hun net scheurde. En zij wenkte de medegenoten die in het andere schip waren, dat ze zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en alle die met hem waren, over de vangst der vissen, die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen naar land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Vervolgens Johannes 21, de eerste 14 verzen. En na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, heb gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als ze dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. En Jezus zeide tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurden het net niet. Jezus zeide tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze middag stilstaan bij de eerste twee versen van Johannes 21. En als de Heer het geeft, willen we komende zondagen het vervolg van dit Bijbelgedeelte gaan overdenken. Maar voor deze middag Johannes 21, vers 1 en 2. Daar luidt Gods woord en de tekst. Na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren dus samen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u die alle dingen weet, u weet ook hoe wij vanmiddag naar de kerk gekomen zijn. U weet of er in ons hart een gebed was. Spreek, Heere, uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. U weet of er honger en dorst is naar u in ons hart. U weet het ook wanneer het misschien heel anders is. Wanneer we hier enkel uit gewoonte onze plaats hebben ingenomen en het is op zich een goede gewoonte om naar de kerk te gaan. Maar Heere, als het blijft bij een gewoonte, o wilt u het dan toch anders maken deze middag? Wilt u met kracht spreken vanuit uw woord tot harten van jongeren en van ouderen? Wilt u, Heere, geven dat de prediking van deze middag niet alleen door ons begrepen wordt met ons verstand, dat ze helder en duidelijk mag klinken, maar boven alles dat ze harten mag treffen? En hoe wij ons dan ook hebben voorbereid, de prediker en degene die in de kerk gekomen zijn om de prediking te horen, dat zullen onze pogingen nooit vermogen. Dat kan alleen wanneer u als de opgestane koning deze middag onder ons zou willen komen. En Heere, u weet ook hoezeer wij dat nodig hebben. We hebben dat nodig wanneer we het niet beseffen. En we hebben het nodig wanneer iets daarvan in onze gedachten, in ons hart zijn kan. Heere, wij hebben het niet verdiend dat u vanmiddag onder ons komt. Maar zou u het willen doen? Omdat uw werk toch nog voort zou gaan. Dat is iets wat de profeet van de oude dag heeft mogen laten klinken. Het welbehagen des Heren zou door zijn hand, de doorboorde middelaarshand van de Heer Jezus Christus, die tegelijkertijd een hand met macht is, gelukkiglijk voortgaan, voorspoedig voortgaan. U gaat nog door met het roepen van zondaren met kracht onder de prediking. En u gaat nog door met uw kinderen te onderwijzen. Ach Heere, u weet ook van hen die er zo op aangewezen zijn dat u zich wederom, om het met het woord van de tekst van deze middag te zeggen, dat u zich wederom aan hen openbaart door uw woord en door uw geest. Dat u opnieuw overkomt in uw woord en dat u opnieuw spreekt tot hun hart. Zou u het willen doen, Heere, al hebben we 1000 maal verzondigd en verbeurd, al zijn er bij ons geen rechten. U kent degene, Heere, die misschien wel zeggen bij zichzelf, ach, ik heb al zo lang gebeden, zo lang gezocht en nooit ontvangen. En u weet, Heere, wat voor gedachten er dan heimelijk op de bodem van ons hart kunnen liggen. Gedachten waarmee we u uiteindelijk nog zo gemakkelijk de schuld kunnen geven. En zelf buiten schot kunnen blijven. En Heere, zou u ons vanmiddag willen laten zien dat het zo anders is. Zou u zoekers naar u en naar uw sterkte moed en krachten willen geven, hoop willen schenken, maar zou u diegenen die zich misschien verschuilen achter een enkel gebed dat ze iedere dag opzenden, zonder werkelijke nood, zou u hen willen beschamen, Heere? Zou u hen beschamend onderwijs willen geven en willen laten zien dat het in hun leven ontbreekt aan waarachtige bekering en aan een gelovig uitgaan tot u? En zou u dat schuld willen maken? Zou u dat ook nood willen maken? En bewaar ons er dan maar voor, Heere, dat wij zelf die nood zouden willen gaan oplossen met onze eigen pogingen om te geloven. Maar Heere, geeft u dat we door u bediend mogen worden. Dat we mogen ontvangen wat u wilt schenken, mild en overvloedig, aan die het van u smeekt. En Heere, wilt u zo geven dat het woord van deze middag, dat toch spreekt van uw herderlijke zorg, van uw herderlijke trouw, van de wijze waarop u zich opnieuw overboog naar zwakke en behoeftige discipelen, een woord mag zijn dat tegelijk moed en hoop geeft, maar ons tegelijkertijd ook uitdrijft naar die enige grond der behoudenis, uw eigen Zoon en zijn gerechtigheid. En doe ons maar geen rust gunnen, en geef ons maar geen rust voordat we mogen weten dat Hij de onze is en dat wij de zijne zijn. O, dat zijn grote dingen. Maar uw woord leert het ons dat het niet te grote dingen zijn om door u te worden gegeven aan onwaardige zondaren. En tegelijkertijd, Heere, u werkt ook altijd op uw eer aan. En juist omdat u op uw eer aanwerkt, bent u ook die God die een zondaar op het diepst vernedert. Die hem rechteloos maakt in de beleving. En dan moet er, al is dat voor u maar een heel klein werk, toch in ons leven heel wat gebeuren. Want wij zijn onze rechten tegenover u niet zomaar kwijt. Wij zijn mensen die ons van nature tegenover u handhaven, die nog zoveel verdienen, die nog zoveel rechten hebben. Heere, wilt u geven door uw genade dat we eens aan een einde gebracht worden met al onze rechten en dat we alleen ons eigen onrecht overhouden en dat we zo als een onwaardige, dat wil zeggen als een mens die het niet verdient, mogen roepen tot u. Heere, zo vragen we van u om een zegen. Schenk die zegen aan een ieder van ons, zoals we hier zijn gekomen in dit kerkgebouw. En schenk die zegen niet minder aan degene die thuis met ons meeluisteren. We willen u bidden, Heere, voor deze wereld waarin wij leven. En mogen we opnieuw de omstandigheden van de achterliggende week in het gebed voor u neerleggen. Die aangrijpende berichten van een aanslag in de hoofdstad van België. Heere, wilt u, degene die gewond geraakt zijn, nabij zijn en nieuwe krachten geven, bewaren en het leven sparen. Wilt u bijzonder ook gedenken degene die in rouw gekomen zijn, omdat geliefden door deze aanslagen op het alleronverwachtst van hun zijde werden weggenomen. Heere, wilt u te midden van alle ontredderingen, van alle vragen, van alle waaroms, boven alles uw woord laten klinken. We bidden u om kracht, om wijsheid aan allen die hulp verlenen. Niet alleen aan degene die daar hun krachten mochten geven, maar ook degene die dat vanuit onze gemeente en in de plaats van onze inwoning mogen doen. Hulp verlenen onder soms zo zware omstandigheden. Wilt u hen helpen, degene die bij de politie of bij de brandweer of bij de ambulancedienst of in het ziekenhuis werkzaam zijn, geeft u ze wat nodig is. En laten ze hun werk ook in diepe afhankelijkheid van u mogen doen. Heere, we bidden u voor onze overheid. Geeft u wijsheid, Heere. En wat is wijsheid in zulke moeilijke vraagstukken? Maar wilt u geven dat ze wijsheid mogen krijgen om ons land en volk te regeren op de manier zoals u dat zelf ook aangeeft in uw woord? Heere, strek uw bewarende handen uit ook over ons. Ons leven is ook maar kwetsbaar en broos. En wilt u geven, Heere, dat dat ons ook mag brengen aan uw voeten? We willen bidden om bewaring voor onze jonge mensen, voor onze kinderen. We bidden u voor degenen die ook ver weg zijn. We bedenken, als het om onze gemeenteleden gaat, heel bijzonder aan Evelien Overduin, die nog in Suriname verblijft. Wees haar daar ook goed en nabij en brengt u haar op de bestemde tijd weer terug. En als we denken aan degene van onze gemeente die ver weg verkeren, dan denken we ook, Heere, aan degene die op plaatsen elders in de wereld met ons meeluisteren, soms verstoken van de mogelijkheid om dichtbij in het eigen land naar de kerk te gaan. U kent, Heere, alle levens. En we vragen van u of u uw woord tot aan het einde der aarde wil zegenen. En of u wil geven dat die woorden van de 22e psalm in vervulling mogen gaan. Dat de einden der aarde het zullen zien en zullen horen. En zich tot u de Heere zullen bekeren. Zegen daartoe ook al het zendingswerk en evangelisatiewerk. Heere, zo hebben we u veel te vragen. We vragen of u ons vanmiddag nabij en goed wil zijn. Gedenk heel bijzonder ook degene die het zo moeilijk kunnen hebben op de dag waarop uw opstanding uit de doden herdacht wordt. Met alle herinneringen aan verlies. Wanneer we een van onze kinderen, een van onze kleinkinderen, misschien wel een kind voor het geboren werd, verliezen moesten. Wanneer we het hebben mee moeten maken, soms al op jonge leeftijd, hoe een vader of moeder werd weggenomen. Een man, een vrouw aan wie we verbonden waren. Heere, wilt u te midden van al het verdriet nabij zijn en sterken en boven alles, en dat is iets wat u alleen maar kunt, de lege plaats met uzelf vervullen. Denkt u zo aan alle kruisdragers onder ons. U kent de moeite en u aanschouwt die moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven, Heere. Schenk wat nodig is om dat te doen. Wil ons horen in ons bidden en in ons danken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het vierde en het vijfde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. En ook vers 5, uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer en hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Intussen zijn er 3 collecten voor eredienst Israël en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 73, het 13e vers willen we zingen na de prediking. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 13e vers van Psalm 73. Als we, gemeente, de schriftlezingen van afgelopen morgen even met elkaar vergelijken en we letten op de manier waarop Lazarus het graf verlaten heeft en de Heer Jezus, dan wordt een heel opvallend verschil zichtbaar. Want als Lazarus met kracht uit het graf geroepen wordt, dan komt hij, en dat moet een geweldig groot wonder zijn geweest, zeker ook voor de omstanders, maar dan komt hij op de roep, op het levendmakende woord van de Heer Jezus, vanuit dat graf naar buiten, maar gebonden in de grafdoeken. Hij heeft die linnen doeken eigenlijk nog om zich heen voor een deel. En dan geeft de Heer Jezus opdracht om die doeken los te maken. Maar als de Heer Jezus op de opstandingsmorgen het graf verlaat, dan laat hij de doeken achter in het graf. En daar ligt een hele diepe betekenis in. Daar ligt deze betekenis in. Dat Lazarus, al was het een groot wonder en een groot voorrecht, dat hij uit de doden werd opgewekt en werd teruggegeven aan zijn geliefde. Maar dat Lazarus de doeken, om het zo te zeggen, toch nog een keer nodig had. Want Lazarus moest nog een keer sterven. Maar als de Heer Jezus opstaat uit het graf, dan laat hij de doeken met recht achter in het graf. En vanmorgen hebben we iets gehoord van de troostboodschap die daarin ligt. Hij heeft het graf voor al de zijnen, al is het iets aangrijpends, al is het iets verschrikkelijks, maar toch, hij heeft het graf voor al de zijnen gemaakt tot een rustplaats, tot een slaapstede, noemt de profeet Jesaja het ergens. Maar hij heeft die doeken ook in het graf achtergelaten, omdat hij ze nooit meer nodig heeft. Omdat hij het onvergankelijke leven heeft begeerd en heeft ontvangen. Dat hebben we vanmorgen ook gezongen met de 21ste psalm. Hij heeft, o God, van u begeert het onvergankelijke leven. Dat wil zeggen het eeuwige leven dat nooit meer vergaat. Christus opgestaan om nu voor eeuwig te leven. En om zijn kerk daarvan te verzekeren, is hij in de periode tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart verschillende keren aan de zijnen verschenen. In een van de opmerkelijkste verschijningen, een van de meest verrassende verschijningen, is de verschijning waarover we hebben gelezen in de tweede schriftlezing. Een verschijning waarbij de Heer Jezus zich aan zijn discipelen bekend maakt, terwijl ze zich bevinden in de uitoefening van hun dagelijks werk en nachtelijk werk. En over die verschijning willen we deze middag voor het eerst nadenken met de hulp van de Heere. We schrijven bij de woorden van onze tekst de verschijning van de opgestane aan de zee van Tiberias. De verschijning van de opgestane aan de zee van Tiberias. En dan stellen we bij die verschijning deze middag en bij onze tekst van vanmiddag drie vragen. De eerste vraag: wanneer? Onze tekst zegt: na deze wederom. In de tweede plaats, waar? Aan de zee van Tiberias. En we hopen met elkaar na te gaan wat voor betekenis daarin ligt. En tenslotte, aan wie? Aan 7 van zijn discipelen, van wie er 5 met name genoemd worden en 2 ongenoemd blijven. En ook daar ligt een boodschap in. Dus de verschijning van de opgestane aan de zee van Tiberias. Wanneer die verschijning plaatsvindt en waar die verschijning plaatsvindt en aan wie die verschijning plaatsvindt. Onze tekst begint met de woorden na deze. Dat zijn woorden waarmee de evangelist Johannes eigenlijk terugwijst vanuit onze schriftlezing, vanuit het begin van Johannes 21, terug naar het vorige hoofdstuk. Want de Heer Jezus, hij is al meerdere keren aan zijn discipelen verschenen. Johannes vertelt over 2 van die keren. Ik roep die 2 eerdere verschijningen even in uw herinnering terug, want u zult er vaker over gehoord hebben. De eerste verschijning, dat was op de avond van de opstandingsdag. Dan zijn de discipelen bijeen, bevreesd, achter gesloten deuren. Ja, en dan dringt de Heer Jezus door die gesloten deuren heen naar binnen, want hij komt door gesloten deuren, ook vandaag nog. Als mensen moeten zeggen, mijn hart zit zo dicht. En dat hart, dat blijft zo gesloten. Maar de opgestane komt door gesloten deuren. Als je nou zo'n gesloten en gepantserd hart hebt, dan is dat een woord om de vinger bij te leggen. En om te zeggen, Heere, daar hebt u het laten zien. En daar hebt u het bewezen. U wilt komen door gesloten deuren. En zou u willen komen door de gesloten deur van mijn hart heen. En zou u die deur willen openen met uw opstandingskracht. En als de Heer Jezus daar dan aan zijn discipelen verschijnt op de avond van de eerste dag van de week, dan gebeuren er bij die verschijning 5 dingen. Het eerste is dat de Heer Jezus zijn discipelen begroet. Vrede zij u lieden. Dat is al een woord met een hele rijke betekenis. Vrede zij u lieden. Dat is niet alleen maar een gewone groet, dat was het ook wel. Maar die krijgt een hele diepe klank omdat de Heer Jezus er eigenlijk mee zegt, de vrede met God die ik verdiend heb, die kom ik als de opgestane uitdelen en toepassen. Vrede, zei u lieden. En als de Heer Jezus die groet heeft laten klinken, dan toont hij zijn discipelen ook zijn handen. En wat waren in zijn handen te vinden, dat weten ook de kinderen vanmiddag wel. In zijn handen waren te vinden de tekenen van zijn lijden. Want zijn handen waren doorboord door de spijkers aan het kruis. En nu laat de Heer Jezus zijn doorboorde handen zien. En hij geeft daarmee aan, ik ben het echt en ik ben opgestaan. En dan doet de Heer Jezus nog iets. U leest dat in Johannes 20, het 21ste vers. Dan zendt hij zijn discipelen ook uit. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heb, heeft zend ik ook u lieden. En vervolgens blaast de Heer Jezus op hen en dan zegt hij, ontvang mijn geest, ontvang de Heilige Geest. Daar ligt een belofte in van Pinksteren. Daar ligt ook iets in, ja, dat de Heer als het ware zegt, ook voor de periode tot Pinksteren en tot de komst van de Heer Jezus, schenk ik u mijn geest. En tenslotte geeft hij hen zijn volmacht. Als u iemands zonden vergeeft, dan worden ze vergeven. En als u iemands zonden houdt, dan worden ze gehouden. Wel, daar zoveel over te zeggen zijn, maar de reden dat ik u vanmiddag deze dingen voorhoud is om, ja, om met elkaar te zien hoeveel de Heer Jezus in die eerste verschijning aan zijn discipelen, op de eerste dag, hoeveel de Heer Jezus toen al gegeven heeft. Zoveel bewijzen van zijn liefde. En zoveel bewijzen van zijn macht. En zoveel bewijzen van zijn zorg. En dan, een week later, na 8 dagen, zoals de Bijbelse uitdrukking zegt, maar na 8 dagen, dat betekent in het Nieuwe Testament 8 dagen verderop, en dan moet je de eerste dag ook nog eens meetellen, dus dan kom je eigenlijk bij een week later. Een week later, dan zijn de discipelen opnieuw bijeen, weer op de eerste dag van de week, op de dag die herinnert aan de opstanding. En dan is ook Thomas erbij. En dan staat de Heer Jezus weer in hun midden. Tweede verschijning. En dan spreekt de Heer Jezus opnieuw die betekenisvolle woorden. Vrede, zij u lieden. Maar dan richt zijn zorg zich vooral op Thomas. Thomas die niet geloven kon. Thomas die twijfelde. Thomas die het heeft gezegd. O, als ik niet met mijn eigen ogen de littekenen zie in zijn handen. En als ik mijn hand niet steek in het litteken in zijn zijde. Ik zal geenszins geloven. En de Heer Jezus zoekt Thomas op. En de andere discipelen ook op. En hij gaat hen er opnieuw van overtuigen. Ik ben het echt en ik ben echt opgestaan. En dan zegt onze tekst, nadat Johannes dat verteld heeft, na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom. Opnieuw aan de discipelen. Ze hadden al zoveel ontvangen. Ze hadden al zoveel bewijzen ontvangen van zijn gunst en van zijn genade en van zijn liefde en van zijn macht. De Heer Jezus had het hen zo duidelijk laten zien dat hij echt was opgestaan. En nu wordt hij niet moe om ze opnieuw op te zoeken en opnieuw te verschijnen aan hen. Wat spreekt daarin de tere zorg van de Heer Jezus? Zijn herderlijke zorg. Wat spreekt daarin zijn grote geduld? Hij openbaarde zich wederom. Waarom, gemeente? Waarom deze derde verschijning aan de discipelkring? Daar zouden eigenlijk 3 antwoorden op te geven zijn. En die 3 antwoorden die hebben ook alles met elkaar te maken. Die moet u ook bijeennemen. Maar het eerste antwoord dat is. Omdat zijn discipelen dat nodig hadden. Omdat ze in zichzelf zo zwak zijn. Zo geneigd om weer te gaan hinken en te gaan zinken. Zo vol twijfel. Zo vatbaar voor allerlei ongeloofsgedachten. Zo geneigd om kleine gedachten te hebben van God. En kleine gedachten te hebben van de macht van de Heer Jezus en van zijn zondaarsliefde. Zo geneigd om weer te zien op de omstandigheden en op zichzelf. De discipelen, als u ze tegenkomt in die periode tussen de opstanding en de hemelvaart, dan vertonen ze zo sterk allerlei tekenen van zwakte. Van twijfel. Van ongeloof. En omdat de Heer Jezus het, en dat is het tweede antwoord, omdat de Heer Jezus het weet, hoe zwak ze zijn. Daarom verschijnt hij opnieuw aan hen. Want hij is, ook als de opgestane, de alwetende. Al is hij niet meer uur in uur uit bij zijn discipelen. Hij weet wat er in hun hart is. En hij weet wat er in hun hart ontbreekt. En hij ziet en peilt hun zwakheid. En hij kent de aanvallen die op hen gedaan worden. En hij kent hun twijfel. En hij ziet wat voor kleine gedachten ze van hem hebben en van zijn vader hebben. De Heere Jezus, hij weet het als de alwetende. En daarom zoekt hij ze wederom bij vernieuwing op. En dan nog iets. Want de discipelen waren zwak. Dat is een reden waarom de Heere Jezus opnieuw aan hen verscheen. Ze hadden het nodig. De Heere Jezus weet dat ze zwak zijn en dat ze het nodig hebben. Dat hangt daar heel nauw mee samen, maar dat is de tweede reden. En dan de derde reden. De Heere Jezus is ook gewillig om zich aan de discipelen te openbaren. In verband met de omstandigheden zingen wij nu eerst van Psalm 25. En daarvan het tweede en het tiende vers. Psalm 25 vers 2 en 10. Door de Dinant de Vos werd onwel, zoals u wel begrepen zult hebben. En als ik de signalen goed begrepen heb, zal hij straks denk ik naar huis gaan. En zullen wij proberen om de dienst voort te zetten en hem straks ook in het gebed te gedenken. We hebben gelet op de reden waarom de Heer Jezus opnieuw aan zijn discipelen wilde verschijnen. Dat had alles te maken met hun zwakheid, maar ook met zijn alwetendheid en met zijn bereidwilligheid om zijn discipelen opnieuw op te zoeken in hun zwakheid en hen te geven wat ze nodig hadden en wat hij wist dat ze nodig hadden. En nu de vraag, gemeente, hebt u daar in uw eigen leven al op leren pleiten? Toen u uw eigen zwakheid zag, uw eigen gebrek, uw eigen tekort tegenover de Here, hebt u toen, behalve dat u dat voor de Here erkende en uitsprak, maar hebt u toen ook mogen pleiten op die twee dingen die er zojuist genoemd zijn, op het feit dat Christus alle dingen weet? Here, u weet hoe zwak ik ben. Here, u weet hoe twijfelachtig ik ben. Here, u weet hoe heen en weer geslingerd ik word. Here, u weet wat mij ontbreekt. Pleiten op de alwetendheid van God. Een beroep doen op de alwetendheid van de Here, omdat Hij alle dingen weet. En hebt u leren pleiten op de gewilligheid van de Heer Jezus Christus? Want als iets schittert in al die verschijningen na de opstanding, dan is het zijn gewilligheid om te komen en te zorgen voor de ziel van mensen. Kijk, dat zijn dingen die betekenis kunnen krijgen en die ook als een weg gewezen mogen worden naar mensen onder ons die misschien zoveel vragen en zoveel twijfels hebben, ook over het woord van de Here. Ik wil die twijfels niet goed praten, maar tegelijkertijd, gemeente, laat het toch zo zijn dat u met alle twijfels en met alle vragen als het gaat om de waarheid van Gods woord, want daar spreek ik nu even over, dat u toch met al die twijfels en met al die vragen voor het aangezicht van de Here zult komen. En zult zeggen: Heer, u weet alle dingen. U weet wat er in mijn hart is en wat er in mijn hart, beter gezegd, ontbreekt. En u weet van al die twijfels. En Heere, zou u willen geven wat ik nodig heb? Dat is een weg die gewezen wordt aan degene die vanmiddag in de kerk zitten en die zeggen: ik sta er buiten. Ik heb afgelopen vrijdag iets gehoord over die prediking van dat voorhangsel en hoe het gescheurd is. Maar als ik nu naar mijn eigen persoonlijke leven kijk, oh, dan weet ik, ik sta er nog buiten. Zou u uw handen niet vouwen en de Here niet te voet vallen en hem dringend vragen: Here, u weet het. U weet wat ik mis, nog veel beter dan ik het zelf weet. En u peilt de ernst daarvan nog veel dieper. Maar zou u willen geven wat mij ontbreekt? Want u bent toch nog bereidwillig in uw zorg voor zielen van zondaren. Is dat ook niet een woord waar Gods kind na ontvangen genade op pleiten mag? Het is zo'n gouden woord in onze tekst. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom. Opnieuw, al hadden ze het zich onwaardig gemaakt. Als u iets weet van die momenten dat Christus iets van zichzelf liet zien aan uw ziel, aan uw hart, dat hij zichzelf openbaarde aan uw hart, dan weet u ook, daarin lag het leven. En toen werd de troostende vrede gesmaakt. En ik heb het wel eens eerder gezegd, heeft een mens dan alles gezien van Christus? Nee, maar dan heeft een mens wel alles gezien in Christus. En ach, wat kunnen er ook andere tijden zijn. Tijden dat dat zo naar de achtergrond wijkt. Dat dat zo onbereikbaar ver is. Dat alles zo duister en zo donker is. En dan blijft er maar één woord over, Heere, wederom. Wederom openbaart u zich toch opnieuw aan mijn hart. En als je die openbaring en datgene wat je ooit ontvangen hebt misschien niet eens meer voor een openbaring van Christus houden kunt, en dat alles aan het twijfelen slaat in je leven. Heere, wat het geweest is, ik weet het niet. En wat van u is, ik wil het niet ontkennen, maar wat van mij is, oh, dat kan geen stand houden. Maar zou u dan, of het nu wederom is of voor het eerst is, maar zou u met kracht willen komen en zou u willen spreken? Want u weet, Heere, wat ik mis en u weet dat ik het niet missen kan, al heb ik het niet verdiend. Wanneer Christus verscheen aan zijn discipelen, dat is, onze tekst zegt, na deze, en dat is ook wederom opnieuw. In de tweede plaats, waar hij verschenen is. Aan de zee van Tiberias. Dat is maar een hele korte mededeling in de tekst. Misschien dat iemand wel zegt, moeten we daar lang bij stilstaan? Ja, toch wel. Want als we proberen om ook hier schrift met schrift te verklaren, het ene stukje uit de Bijbel uit te leggen aan de hand van het andere gedeelte uit de Bijbel, dan heeft dat ook een bepaalde betekenis, dat de Heer Jezus bij het meer van Tiberias aan zijn discipelen is verschenen. De zee van Tiberias, dat is een andere naam voor het meer van Galilea of voor het meer Genezareth. Dat zijn drie namen voor datzelfde meer wat te vinden was in het noorden van Israël. Een meer dat zo'n 10 bij 20 kilometer groot was. Een meer waarin bijzonder veel vis te vinden was. En waar de vissers hun beroep uitoefenden. En om dat meer lag een krans van allemaal kleine vissersplaatsjes. Tiberias en Capernaum. En Magdala, waar Maria Magdalena vandaan kwam. En Bethsaida. Dat zijn allemaal betrekkelijk bekende namen, zeker Capernaum. Dat zijn plaatsjes geweest waar de Heer Jezus met zijn discipelen vaak is geweest. Daar heeft hij zijn onderwijs gegeven, daar heeft hij zijn wonderen gedaan. En trouwens niet alleen in de plaatsjes rondom dat meer, maar ook op het meer. En dat brengt ons bij onze eerste schriftlezing, Lucas 5. Dat gedeelte waar we gelezen hebben hoe de Heer Jezus op zeker moment aan het prediken was. In een van de schepen. Van de vissers die daar waren. En de Heer Jezus, hij heeft zijn woorden laten klinken. En op zeker moment is zijn preek tot een afronding gekomen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, steek maar af naar dieper water en werp daar de netten uit. Bekende geschiedenis. Steek af naar het diepere water en werp daar de netten uit. De Heer Jezus die een opdracht geeft. En als de Heer Jezus dat woord heeft gesproken, ja, dan horen we Simon Petrus zeggen, Heere, we hebben de hele nacht overgearbeid. We hebben de hele nacht al gevist. We zijn aan het werk geweest en we hebben niets gevangen. Maar, zegt Simon Petrus dan, maar op uw woord, op uw opdracht, op uw aanwijzing zal ik het net uitwerpen. En dan doet Petrus dat, samen met de andere discipelen. En dan vangen ze een geweldig grote hoeveelheid vis. Dat was gebeurd tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. En straks, en we hebben het in de tweede schriftlezing ook gelezen, straks gebeurt hier bij de zee van Tiberias, na de opstanding van de Heer Jezus, bijna precies hetzelfde. Want dan staat de Heer Jezus daar aan de vroege morgen als een vreemdeling op het strand en dan roept hij zijn discipelen van een afstand toe, hebt ge ook niet enige toespijs? Dat betekent, hebt u niet wat vis om te kopen voor bij het eten? Hebt u niet iets gevangen? En dan moeten de discipelen, nadat ze een hele nacht bezig geweest zijn, eigenlijk hetzelfde zeggen als wat Simon een paar jaar geleden had gezegd. We hebben de hele nacht gearbeid en we hebben niets gevangen. En dan geeft de Heer Jezus ook weer een opdracht. Werp het net uit aan de andere zijde en ge zult vinden, ge zult vangen. En als de discipelen dat dan doen, dan vinden ze opnieuw een grote hoeveelheid vis. Dat zijn bijna dezelfde wonderen. Als je er niet op zou letten, dan zou je ze haast met elkaar kunnen verwarren. Maar het is twee keer gebeurd. Eén keer voor de opstanding van de Heer Jezus en één keer daarna in onze schriftlezing. Waarom? Waarom doet de Heer Jezus dat opnieuw? Wel, dat doet Hij opnieuw om aan zijn discipelen te leren dat Hij dezelfde is als voor zijn opstanding en voor zijn sterven. Als Hij hier dit wonder doet en zijn discipelen op een wonderlijke wijze de netten vol laat krijgen, dan herinnert dat de discipelen aan dat wonder dat hij eerder had gedaan. En dan zegt de Heer Jezus het eigenlijk zonder woorden. Ik die hier sta aan de oever van het meer. Ik die hier verschijn als de opgestane Heer Jezus Christus. Ik ben dezelfde als degene die toen dat wonder heeft gedaan en die met u in het schip was. Ik ben dezelfde. Maar ik ben anders aanwezig. Want bij het eerste wonder bevond de Heer Jezus zich met de discipelen in het schip. Hij was voortdurend bij hen. Hij bleef bij hen. Maar nu, na de opstanding, is de Heer Jezus niet meer voortdurend bij zijn discipelen. Hij verschijnt als een vreemdeling aan de oever van het meer. Hij roept hen iets toe. Hij verblijft een poosje bij zijn discipelen. En dan is hij weer verdwenen. En dat is verschillende keren gebeurd. De Heer Jezus kwam, maar hij is ook weer verdwenen. Hij is anders aanwezig. En toch dezelfde. En straks, als de Heer Jezus ten hemel gevaren is, dan zal het nog anders zijn. Dan hoeven de discipelen ook niet meer te rekenen op zo'n bijzondere lichamelijke verschijning van de Heer Jezus in hun kring. Maar de Heer Jezus blijft dezelfde. Dat is iets wat de Heer Jezus aan zijn discipelen wilde leren. Maar dat is ook een les die de Heere vandaag wil leren in het leven van de genade. Waarin er zulke wisselende tijden kunnen zijn. Tijden, nee begrijpt u me goed, zo'n bijzondere verschijning als de discipelen kregen. Dat de Heer Jezus lichamelijk aan hen verscheen. En letterlijk met hen at en dronk, die hoeven wij in onze tijd ook niet meer te verwachten. Maar toch kunnen er in het leven van een kind van God tijden zijn dat de Heere zo heel nabij is, zo heel dichtbij is. Dat u als het ware geen stap kon zetten zonder Hem. En dat wanneer u het woord ging lezen, haast elk woord voor u bestemd was. En dat u luisterde naar de preek en het woord, dat stroomde zomaar binnen in uw hart. En dat u bad en dat u merkte dat er een geopende hemel was, de Heere zo nabij. Maar er kunnen ook van die andere tijden zijn, dat de Heere zo ver weg is. Dat je wel leest, maar dat de woorden die je leest als het ware klanken en letters blijven. Dat je ze wel begrijpt met je verstand en dat je probeert je erin te verdiepen, maar dat alles zo ver blijft. Dat je je gebeden wel opzendt, maar dat ze voor je gevoel soms niet verder komen dan het plafond. De Heere lijkt zo ver weg. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Ik denk dat we daar niet te snel en te makkelijk antwoord op moeten geven. Ik denk dat dat ook een vraag is. Wanneer er vanmiddag kinderen van God onder ons zijn die dat herkennen. Dat de Heere vroeger zo dichtbij was en nu zo ver weg is. Dat een vraag is die we voor onszelf ook in alle eerlijkheid moeten overdenken. Hoe komt dat? Komt dat misschien vanwege bepaalde zonde die aan de hand gehouden wordt, want die maakt scheiding tussen God en tussen mijn ziel? Komt dat vanwege een bepaalde slordigheid in mijn levenswandel, die de Heere kan bedroeven? Komt dat misschien omdat ik me vergist heb? En omdat datgene wat ik vroeger heb meegemaakt eigenlijk niet meer was dan emotie en tijdgeloof? Dat zijn, geliefde gemeente, vragen die wij in alle eerlijkheid voor het aangezicht van de Heere wel moeten overdenken, bidden. Moeten onderzoeken. Hoe komt dat? Maar begrijpt u me goed. Het betekent niet altijd, wanneer de Heere ver lijkt en op een afstand blijft voor onze waarneming, dat er nooit genade geweest is in het leven. En het betekent ook niet altijd, wanneer die situatie zo is, dat Gods kind er een onbeleden zonde op nahoudt en die aan de hand houdt en slordig leeft. Het zou ook anders kunnen zijn. Het zou ook kunnen zijn dat de Heere u wil leren dat er tijden zijn waarin hij zo gevoelig dichtbij is, zo troostend nabij is, maar dat er ook tijden zijn in het geestelijke leven dat gevoel minder spreekt en dat Gods kinderen eigenlijk meer gericht worden van hun gevoel op het woord van God, om het anker in dat woord en steeds meer in dat woord uit te werpen. Kijk, en dan is de Heere nog wel nabij, nog even nabij als tevoren, maar anders. Dat is iets wat die plaats waar deze verschijning is gebeurd ons leert. De zee van Tiberias. Toen het ene wonder en nu het andere wonder. Ja, en dan nog iets, en dat wil ik u toch ook niet onthouden. Dat is ook nog wat er ligt in die plaats waar de Heer Jezus verschijnt. Waar was dat? Bij het meer van Galilea. Kinderen weten wel, en de ouderen zeker wel, Israël kon je verdelen in het zuiden, Judea met Jeruzalem, en daarboven Samaria, en daarboven Galilea met het meer van Galilea. En nu zijn de discipelen naar het meer van Galilea gegaan. Waarom? Waarom? Omdat de Heer Jezus tegen de vrouwen had gezegd nadat hij was opgestaan: zeg mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. En de discipelen, ze hebben dat woord gehoord en ze zijn in gehoorzaamheid aan de opgestane Christus naar Galilea toegegaan. Ze zijn gegaan naar de plaats waarvan de Heer Jezus had gezegd, aldaar zult gij mij zien. Zou jij de Heer Jezus Christus graag willen ontmoeten, geestelijk gesproken? Zou jij hem willen leren kennen? Dan zult u, gemeente, naar Galilea moeten gaan. En u begrijpt wel, dat bedoel ik niet letterlijk. Maar dan zult u naar die plaats moeten gaan waarvan de Heer Jezus heeft gezegd. En al daar zult gij mij zien. Zijn die plaatsen er dan? Vraagt iemand. Ja, die plaatsen zijn er. Dat is de plaats van uw binnenkamer. Van jouw binnenkamer, waar die dan ook is. De kamer of de woonkamer van uw huis, waar u uw knieën buigt en uw handen vouwt en waar je bidt. Want dat is een plaats waarvan de Heere zegt, in de weg van het gebed wil ik me laten vinden. Dat is de plaats waar het woord van de Heere geopend wordt en gelezen wordt en overdacht wordt. Al daar zult gij mij zien. Dat is de plaats onder het gepredikte woord van de Heer. Al daar zult gij mij zien. En dan de vraag naar ons allemaal toe, toen we nou vanmiddag naar de kerk kwamen en hier zo de Jeruzalemstraat doorliepen. Of met de auto naar de omgeving van de kerk toe kwamen rijden. Hebben we daar toen bij stilgestaan? Is het ons daar toen om te doen geweest? Heere, mag ik u ontmoeten? Mag ik u zien? Toen je voor de laatste keer de Bijbel opendeed, wanneer was dat? Was het je daar toen om te doen? Heere, mag ik u ontmoeten? Mag ik u zien? Waar Christus verschenen is. En dan heel kort nog iets over aan wie hij verschenen is. En daar kunnen we dan bij leven en welzijn een volgende keer nog wel mee verder. Maar dan worden er in vers 2 een aantal namen genoemd. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, de tweede. En Nathanael, die van Cana in Galilea was, dat is de derde. En de zonen van Zebedeus, dat zijn Johannes en Jacobus geweest, de vierde en de vijfde. 5 discipelen die min of meer met naam worden genoemd. En dan nog 2 anderen van zijn discipelen. 7 discipelen. 5 met name genoemd. Ik haal er maar 1 uit vanmiddag. Petrus. Daar hebben we verschillende keren bij stilgestaan in de lijdenstijd. Petrus, dat was die discipel met, ja, ook met zulke hoge gedachten van zichzelf. Met zulke kleine gedachten van de Heere aanvankelijk. Dat zal u geenszins geschieden, al zullen ze u ook allemaal verloochenen. Ik geenszins, Heere. Ik ben bereid met u in de gevangenis, in de dood te gaan. En dan staat Petrus daar, op dat binnenplein van het hoge priesterlijke paleis. En tot 3 toe verloochent hij de Heer Jezus Christus. Het laatste woord wat de Heer Jezus voor zijn sterven van Petrus heeft gehoord. Ik ken hem niet. En weet u wat de Heer Jezus dan doet na zijn opstanding? Dan zoekt hij Petrus als eerste van de discipelen op. Daar worden we in de Bijbel eigenlijk maar heel beperkt over ingelicht. Dat is ook een heel persoonlijke ontmoeting geweest. ergens op de eerste opstandingsdag, nog voordat de Heer Jezus 's avonds aan de kring van die 10 discipelen verschenen is. Ergens is hij Petrus gaan opzoeken. En heeft hij met Petrus, ja ongetwijfeld, gesproken over Petrus' zijn verloochening. Over Petrus' zijn zonde. Maar ook over zijn genade. Dat is een gesprek geweest, ik bedoel dat eerbiedig, onder vier ogen. Kent u die gesprekken met de Heere? Een gesprek onder vier ogen. Een heel persoonlijke ontmoeting met hem, waarbij de Heere spreekt over uw schuld. Maar ook over zijn genade. De Heer Jezus is aan Petrus verschenen. Het enige wat we er eigenlijk van weten is dat de discipelen op de avond van de opstandingsdag het de Emmausgangers toeroepen. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon, van Petrus gezien. Eerste verschijning aan Petrus. En toen de tweede, daar hebben we even aan het begin van de preek over nagedacht. Op de avond van diezelfde dag, toen de Heer Jezus ook in de kring van de discipelen stond. En toen de derde verschijning, een week daarna. En toen de vierde verschijning hier in onze tekst. U moet dat eens even tegen elkaar houden. Drie keer had Petrus de Heer Jezus verloochend. En nu is de Heer Jezus al vier keer aan hem verschenen. Wat heeft Gods kerk voor een zaligmaker gemeente? Hij die zo getrouw als sterk is. Hij die zijn werk voor hen zal voleindigen. Al moeten zij zich zo tegenvallen. En al moeten zij zich zo beschuldigen. En al moeten zij zich zo voor de Heere vernederen. Maar wat heeft Gods kerk voor een zaligmaker? Een zaligmaker die de getrouwe blijft en die Petrus opzoekt. En die de andere discipelen opzoekt. Ja, en dan, en dat is het laatste. En dan ook nog twee die niet genoemd worden. Bij name. En twee anderen van zijn discipelen, zegt het slot van vers 2. Waarom zou dat er nou zo staan? We moeten niet te menselijk denken over het woord van God. Want iedere letter en ieder woord in de Bijbel is geïnspireerd, ingeblazen door de Heilige Geest. Dus we zijn er niet als we zeggen vanmiddag, ja, Johannes wist het even niet meer. Dat kan best zo zijn geweest, maar de Heilige Geest heeft het zo geleid dat Johannes het even niet meer wist. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat Johannes de woorden zo opschreef. En nog twee anderen. Wie? Hun namen worden niet genoemd. Zou dat niet neergeschreven zijn met deze bedoeling? Dat er in het Koninkrijk van God en onder Gods kinderen mensen kunnen zijn die met naam en met toenaam worden genoemd. Die bekend zijn. En ook bekend mogen staan onder anderen, maar ook de stillen. Degene, o ja, die ook wel een verlangen hebben om eens te spreken over wat de Heere aan hun ziel gedaan heeft. Maar van wie de mond zo vaak gesloten is. Of die in betrekkelijke eenzaamheid en teruggetrokkenheid leven. Mensen misschien zo onbekend bij anderen. Maar dat is ook het belangrijkste niet. Of een ander mens u kent. Het belangrijkste is of God u kent. En of u God en Christus kent. En laten we op die vraag nou eens een antwoord mogen geven deze middag. Ja, en dan zal dat ook, en dat is de laatste gedachte die ik nog noem bij het slot van de tekst, dan zal dat toch ook zo neergeschreven zijn. En twee anderen van zijn discipelen, opdat u al biddend mag vragen, Heere, als er nu nog twee zijn, van wie de namen niet genoemd worden. Laat ik het mogen zijn. Wilt u zich door uw woord en door de krachtige toepassing van uw geest als de opgestane koning voor het eerst of bij vernieuwing ook aan mij openbaren. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo bidden en danken we u. We dragen aan u op, onze broeder Dinan de Vos. Wilt u hem herstel geven, Heere? Weest u hem nabij. Ook wanneer hij, nou op een dergelijke wijze onwel te zijn geworden, vaak zo intens moe is. En wilt u uw bewarende handen over zijn leven uitstrekken. En wees hem nabij samen met zijn vrouw en de kinderen. Heere, wilt u ons allen gedenken, want wij hebben uw woord ook deze middag weer mogen horen. Dat woord dat spreekt van uw herderlijke zorg. Van het feit dat u weet wat van uw maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. En dat u nog zo wonderlijk bereidwillig bent om te komen. Al is het op uw tijd. Maar Heere, laten we mogen aanhouden. Laten we u mogen zoeken op die plaats waarvan u het gezegd hebt. En al daar zult ge mij vinden. En geeft u Heere dat we dat woord geloven mogen. Bewaar ons als we van hier gaan. Brengt u de gemeente ook morgen in alle getrouwheid onder uw woord. En sterkt u dan onze vriend en broeder dominee Hoefnagel die de gemeente hoopt voor te gaan. Wil ons horen uit genade in de vergeving van alle zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het achtste vers is de slotzang. 72 vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.